Je kent het wel, je wordt 's ochtends wakker, je loopt half slapend naar de badkamer en je draait de kraan open.
En je gaat er gewoon blind vanuit dat er water stroomt.
Precies, er stroomt direct helder koud water uit. Je denkt er eigenlijk geen seconde over na. Maar stel je voor dat je op een ochtend die kraan opendraait en je hoort alleen een zacht, droog gerochel.
Dat is geen fijn begin van de dag.
Nee, absoluut niet. Er komt gewoon geen druppel uit. En pas op dat exacte moment besef je hoe je hele dagelijkse routine, ja, je hele bestaan eigenlijk, leunde op iets wat je altijd als een absolute zekerheid beschouwde.
Een vanzelfsprekendheid.
Exact. Welkom bij deze nieuwe verkenning. We duiken vandaag in hoofdstuk 9 van het dossier Trump 2015-2029. En dit dossier gaat fundamenteel over die figuurlijke kraan.
Ja, de Amerikaanse veiligheidsgarantie voor Europa.
Precies. Iets wat decennia lang net zo vanzelfsprekend was als stromend water. Maar we gaan kijken hoe die zekerheid rond 2015 plotseling begon te haperen. We gaan het hebben over zware thema's, defensie, geopolitiek. Maar geen zorgen, we houden het begrijpelijk.
Zeker. Wat de documenten in dit hoofdstuk heel mooi blootleggen, is eigenlijk een fundamentele psychologische verschuiving. Het is niet zomaar een geschiedenisles.
Nee, het is echt een omslag in denken, toch?
Ja, klopt. Kijk, sinds 1945 had Europa zich genesteld in het idee dat zachte macht voldoende was. Dus handel, diplomatie, gedeelde waarden. En dat kon, simpelweg, omdat de Verenigde Staten de harde militaire macht leverden. Dat was gewoon de status quo.
Een hele comfortabele status quo.
Heel comfortabel. Maar wat we tussen 2015 en 2029 zien gebeuren, is het langzame, best wel pijnlijke besef in Europa dat een externe veiligheidsgarantie nooit 100% permanent is.
Wacht, dus voor het eerst in 70 jaar gingen ze zich echt afvragen wat als Amerika ons niet meer beschermt?
Precies. Wat doen we als Washington op een dag een andere strategische afweging maakt? En wij ineens onderaan hun prioriteitenlijst belanden.
Om die paniek goed te begrijpen, denk ik dat we even moeten inzoomen op hoe comfortabel de situatie daarvoor was. Ik las die bronnen en dacht, het is eigenlijk alsof Europa decennia lang in een heel gezellig studentenhuis woonde.
Een studentenhuis, oké, leg uit.
Nou, in dat huis betaalde de grote broer, de VS dus, gewoon 90% van de huur en de beveiligingsrekening. Iedereen in huis vond dat de normaalste zaak van de wereld.
Ja, ze waren eraan gewend geraakt.
Precies. Europa kon al het overgebleven geld, dat vredesdividend, lekker investeren in de verzorgingsstaat, in mooie kantoorpanden, de interne markt. Tot die grote broer opeens aan de keukentafel zat en zei van, jongens, jullie gaan vanaf vandaag ook meebetalen. Of ik trek de stekker eruit.
Dat is eigenlijk een perfecte samenvatting van de dynamiek rond 2015. Vanaf zijn verkiezingscampagne begon Donald Trump dat vredesdividend publiekelijk ter discussie te stellen.
Ja, hij ging er best wel met gestrekt been in.
Absoluut. Hij wees constant op de afgesproken 2%-norm, de norm dat NAVO-landen 2% van hun BBP aan defensie moeten uitgeven. Kijk, die 2% was altijd een soort zachte richtlijn. Een streefcijfer waar Europese leiders vriendelijk bij knikten, om vervolgens hun budgetten ergens anders aan te besteden.
Maar Trump maakte daar echt een harde eis van, toch?
Ja, een absoluut politiek breekbrunt. En de bronnen laten zien dat hij dit niet deed via de achterkamertjes of de traditionele diplomatieke kanalen. Hij deed het openlijk op Twitter, in speeches. En dat veranderde de politieke dynamiek in Europa onmiddellijk.
Hij koppelde de Amerikaanse steun eigenlijk direct aan de portemonnee van Europa.
Klopt. En het dossier is daar heel onpartijdig in. Het laat mooi twee perspectieven zien. Aan de ene kant had je voorstanders die zeiden, nou, deze kritiek is volkomen terecht. Europa heeft jarenlang veel te weinig geïnvesteerd.
Ja, profiteurs, zeiden ze eigenlijk.
Precies. Maar aan de andere kant vreesden critici dat die hele harde retoriek van Trump de betrouwbaarheid van de NAVO uitholde. Want als je openlijk twijfelt of je een bondgenoot gaat verdedigen, verzwak je de alliantie op zich al.
Maar als ik dan even advocaat van de duivel speel, werkte die druk nou echt? Want we hadden tussen 2016 en 2020 heel veel diplomatieke ruzies, de kranten stonden vol, maar de legers werden niet ineens veel groter, toch?
Je hebt helemaal gelijk. De bronnen tonen dat de stijging van de defensiebudgetten in die beginfase echt heel marginaal was. Het kroop langzaam omhoog.
Dus Europa dacht, het zal wel loslopen?
Ja, het bleef nog een beetje steken in politieke spreadsheets. Het brak wel een taboe. Defensieministers konden ineens zeggen, we moeten wel investeren, want de Amerikaanse paraplu lekt misschien. Maar de echte transformatie bleef nog uit.
Precies, want de echte kentering kwam niet door een speech in Washington. Als we de data uit het rapport over 2022 erbij pakken, zie je nou echt een loodrechte streep omhoog in de grafieken.
Ja, de Russische invasie van Oekraïne.
Exact, dat was de brute realiteit. De abstracte politieke discussie veranderde in één klap in keiharde praktijk. De vraag veranderde van, we moeten betalen omdat Trump boos is, naar we moeten betalen omdat ons huis in brand kan vliegen.
Dat is de spijker op zijn kop. De invasie was de onweerlegbare realiteitstest. Wat in 2022 pijnlijk duidelijk werd, was de industriële kwetsbaarheid van Europa.
Hoe erg was het?
Nou, de bronnen beschrijven hoe regeringen tot de ontdekking kwamen dat hun legers vooral waren ingericht op kleinschalige vredesmissies ver weg. Minimale voorraden, het was allemaal just-in-time logistiek.
Net als bij webshops eigenlijk.
Ja, precies. Maar in een oorlog werkt dat niet. Zodra Europa materieel aan Oekraïne begon te leveren, realiseerden ze zich dat Europese munitiefabrieken soms in een paar weken tijd door hun hele jaarproductie heen waren.
Oh, wauw. Binnen een paar weken?
Ja, het was echt schrikken. De urgentie verschoof toen razendsnel van just in time naar just in case. We zien in de documenten dat er ineens gigantische bedragen, echt miljarden, met enorme urgentie naar munitieproductie gingen.
Artilleriegranaten, luchtverdediging, dat soort dingen?
Luchtverdediging, cyberveiligheid, militaire infrastructuur. Het besef daalde in dat een grootschalige oorlog op het continent weer mogelijk was en dat militaire afschrikking essentieel bleef.
En uit die pure paniek ontstond toen dat nieuwe toverwoord van dit decennium, strategische autonomie.
Ja, een term die heel veel is gevallen.
Het klinkt fantastisch als een soort politieke one-liner, maar wat betekent het nu echt voor jou en mij? Want het betekent toch niet dat Europa de NAVO de rug toekeert?
Nee, zeker niet. De expertanalyses in het dossier zijn daar heel helder over. Het is een aanvulling, geen vervanging. De NAVO blijft de hoeksteen.
Oké, gelukkig.
Maar strategische autonomie betekent dat Europa zelf in staat moet zijn om op te treden, mocht de Amerikaanse steun, om wat voor reden dan ook, beperkt of onzeker zijn.
Dus als ik hem weer even mag samenvatten voor de luisteraar, het is alsof je een heel groot noodaggregaat in je huis installeert. Je bent nog steeds aangesloten op het grote landelijke stroomnet, de NAVO.
Ja.
Maar als door een storm die hoofdlijn uitvalt, zit je in ieder geval niet machteloos in het donker te wachten. Je kunt zelf het licht aandoen.
Dat is een hele treffende vergelijking. Maar het bouwen van zo'n aggregaat op Europese schaal is nou ja, gigantisch complex. Het gaat namelijk niet alleen om het kopen van wat extra kogels.
Nee, het gaat over de hele industrie erachter.
Precies. De Europese defensieindustrie was en is enorm versnipperd. Frankrijk bouwt eigen fregaten, Duitsland bouwt tanks, Zweden maakt straaljagers. Iedereen concurreert met elkaar. Als je echt autonoom wilt zijn, moet je samenwerken. Dan moet je zorgen dat een Spaanse granaat gewoon in een Poolse howitzer past.
Dat lijkt me wel zo handig in een oorlog, ja.
Zeker. Maar strategische autonomie gaat nog veel verder dan alleen het militaire aspect. En dat vind ik zelf het meest fascinerende aan dit hoofdstuk.
De economische kant, toch?
Ja. Europa begon zich te realiseren dat economische onafhankelijkheid net zo belangrijk is als militaire kracht. Ze begonnen zwaar te investeren in energieonafhankelijkheid na die hele situatie met het Russische gas.
Ja, dat hebben we allemaal gemerkt aan onze energierekening.
Precies, maar het ging ook om technologie. Denk aan halfgeleiders, microchips en kritische infrastructuur. Want je kunt wel zelf een drone ontwerpen, maar als de chips daarin uit een fabriek in Azië moeten komen en die levering stopt,
dan vliegt die drone nergens heen.
Exact. Europa besefte dat ze veel minder kwetsbaar moesten worden voor buitenlandse sancties en handelsspanningen.
Dat moet op het wereldtoneel toch enorme reacties hebben opgeroepen. Want we hebben het over een economisch blok van honderden miljoenen mensen dat zichzelf plotseling bewapent, fabrieken bouwt en veel assertiever wordt. Landen als China, Rusland en India keken natuurlijk mee.
Ja, dat roept inderdaad een hele belangrijke vraag op. Hoe verandert dit de mondiale machtsbalans? En wat de documenten heel goed laten zien, is hoe de rest van de wereld die herdefiniering van het Westerse bondgenootschap nauwlettend in de gaten hield.
Maar wacht even, hoe keek Amerika hier zelf eigenlijk naar? Want zij riepen jarenlang dat Europa meer moest betalen. Nu ging Europa dat doen, maar gingen ze ook hun eigen spullen maken. Vonden de Amerikanen dat wel leuk? Verliezen ze zo geen enorme invloed?
Nou, dat is dus het grote fundamentele debat in Washington, wat heel uitgebreid in de bronnen wordt geanalyseerd. Er was totaal geen consensus.
Twee kampen dus.
Ja. Aan de ene kant had je beleidsmakers die het toejuichten. Die zeiden fantastisch, Europa neemt verantwoordelijkheid, dit scheelt ons geld en tijd, zodat wij ons kunnen focussen op Azië.
Klinkt logisch. En het andere kamp?
Het andere kamp zag die Europese strategische autonomie als een regelrechte bedreiging. Want als Europa zelf wapens gaat maken, kopen ze minder Amerikaanse straaljagers en raketten. Dat kost de Amerikaanse defensieindustrie miljarden. En, nog belangrijker, het kost de VS hun diplomatieke hefboom.
En als je niet afhankelijk bent van Amerikaanse wapens, hoef je ook minder snel te doen wat ze zeggen.
Precies. Als Europa op eigen benen staat, kunnen ze ook makkelijker een eigen, onafhankelijke koers varen die misschien indruist tegen de Amerikaanse belangen. Maar de conclusie in het dossier voor 2029 is helder.
En die is?
Dat samenwerking met de VS absoluut essentieel blijft, maar dat die eigen Europese capaciteit een structurele, blijvende noodzaak is geworden. Het roer is definitief om.
Dat is wel een fascinerende transformatie. Van de warme deken van 1945 naar echt, nou ja, op eigen benen staan. Maar dat brengt me bij een groot praktisch probleem.
Vertel.
Als we onafhankelijker willen worden, hebben we materialen nodig. Om al die eigen technologie, microchips en zonnepanelen te maken, heb je grondstoffen nodig. Lithium, kobalt, dat soort dingen. Die heeft Europa toch helemaal niet zelf?
Dat is echt de perfecte brug naar hoofdstuk 10 van dit dossier.
Oh, vertel. Ik ben benieuwd.
Nou, de belangrijkste les van de periode tot 2029 was dus dat Europa minder afhankelijk moet worden van één enkele speler zoals de VS. Maar als je die risico's wilt spreiden, bij wie kan Europa dan nog wel terecht?
En het antwoord is, verrassend genoeg, Canada.
Ja, Canada. Het klinkt misschien niet als de meest logische supermacht, maar in de nieuwe geopolitieke realiteit is Canada cruciaal.
Ja, toen ik dat in de bronnen las, dacht ik, Canada. Dat zijn vriendelijke mensen met veel bossen en lekkere siroop. Hoezo zijn zij ineens de nieuwe strategische partner?
Omdat Canada precies de puzzelstukjes heeft die Europa mist. Kijk, Canada kan de VS nooit vervangen qua militaire grootte. Dat is onmogelijk. Maar het kan wel de meest betrouwbare democratische partner buiten Europa worden.
Vanwege die grondstoffen?
Onder andere. Canada heeft enorme voorraden kritieke grondstoffen. Precies de dingen die we net noemden. Lithium, kobalt. En met de CETA-handelsovereenkomst was de basis voor intensieve samenwerking al gelegd.
Dus Europa haalt de spullen voor autonomie gewoon veilig uit Canada in plaats van uit Londen, waar we eigenlijk niet afhankelijk van willen zijn.
Exact. En er is nog een heel belangrijk aspect. Energiezekerheid. Canada is groot in vloeibaar gas en uranium. En dan is er nog de Noordpool.
Ah, de smeltende ijskappen.
Ja, door de opwarming van de aarde smelt het ijs, wat betekent dat het Noordpoolgebied letterlijk open komt te liggen. Nieuwe vaarroutes, grondstoffen. Rusland en China zijn er ontzettend actief. En de immense Arctische kustlijn van Canada maakt het plotseling een frontlinie.
Dus Europa en Canada hebben elkaar daar keihard nodig voor veiligheid.
Precies. Ze vormen samen met partners in de Indo-Pacific een nieuwe strategische driehoek.
Wauw, dat is nogal een verschuiving. We hebben echt gezien hoe Europa in een dik decennium tijd wakker is geschud en van blind vertrouwen naar een actieve, zelfstandige rol moest overschakelen.
Ik wil jou als luisteraar bedanken voor het meedenken tijdens deze diepe duik in het dossier. We hebben het over veel grote geopolitieke verschuivingen gehad, maar ik wil dit toch even terugbrengen naar één prikkelende gedachte.
Wat heb je in gedachten?
Stel je nou voor dat de 21ste eeuw helemaal niet meer draait om wie zich kan verschuilen achter de grootste supermacht, maar dat het veel meer gaat om wie het sterkste, meest flexibele netwerk van democratische vrienden kan bouwen.
Een interessant perspectief. Ja, want zou het kunnen dat ware veiligheid in de toekomst niet wordt gemeten in de grootte van één gigantisch leger, maar juist in de onbreekbaarheid en diversiteit van je wereldwijde vriendschappen? Dat we overgaan van één dominante pilaar naar een web van steun. Iets om over na te denken, De volgende keer dat je heel vanzelfsprekend de kraan opendraait.